Lieve mensen, welkom terug hier aan de branding van Oostende. We nemen deze aflevering live op, zowaar, op de eerste editie van het DS Podcast Festival. Er is dus wel wat anders dan anders vandaag. Om te beginnen is er weinig zwaar aan Oostende. Bonsoir. Het is ochtend. We zitten niet 8 verdiepingen hoog, wat verderop in ons torenkamertje oog in oog met de Noordzee. Nee, we zitten lager bij de grond. In het Kurszaal Oostende. Er hangen hier gigantische kwallen aan het plafond. Dat maakt mij heel blij. Ik ben een grote fan van kwallen. Ik vind dat de hoogst onterecht gehate, wonderlijke, mysterieuze wezens. Dus wat veel anders dan anders vandaag. Wat gelukkig gelijk is gebleven, is de aanwezigheid van een gast. Alle chance. Een geweldige gast vandaag. Iemand die wij kennen als een uitzonderlijke verteller. Een raconteur, zeg maar. Stadsraconteur van Gent. Als comedian uiteraard ook. Als cabaretier, dat is nog iets anders. Als activist ook. Als schrijver. Als columnist, taalcolumnist bij ons. Ik bedoel de standaard. En eigenlijk ook maker van prachtige luisterreportages. Om het woord podcastmaker niet te gebruiken van het eerste uur. Enfin, je zet zoveel. Welkom aan Wouter de Pree.
Hallo.
Dag Wouter. Wat vind jij van kwallen?
Ik vermijd ze. Okay. Als ze op de, als ze op het strand liggen, als ik met, we hebben 2 honden sinds kort en die vinden dat heel fijn om daaraan te gaan snuffelen. En ik denk altijd dat ze, die geven elektriciteit af, toch, kwallen? Niet?
Elektriciteit?
Nee, kun je daar geen schok van krijgen?
Wel, die steken wel, hè?
Ja. Ja.
En we weten allemaal wat we dan moeten doen, hè?
Ja.
Ja.
Namelijk.
Ja, zeg het.
Nee? Nee.
Allee, ik weet dat eigenlijk niet.
Of
dat...
halen.
Nee, tegen een kwallenbeet moet je urineren, toch, hè? Om het officiële woord te gebruiken. Is dat niet? Of misschien is dat een fabeltje. Ik heb dat altijd gehoord dat je daartegen moet plassen en dat dan helpt.
Ja,
maar we gaan er
zijn,
niet verder op in.
Dat zijn dingen dat je op het moment dat je het aan het doen bent, dat je denkt, ik hoop nu echt dat dit werkt.
Want eigenlijk, Wouter, wat ik je eerst vooral wou vragen, ben je al lang wakker eigenlijk vandaag?
Van 9:15.
Kwart na negen. Ja. Dat is voor jou doen vroeg? En zeker omdat je gisteren hebt opgetreden.
Ik sta meestal vroeg op, maar ik zit meestal laat in bed. Dus ik heb een beetje slaaptekort. Maar dat komt door mijn beroep, begrijp dat. Ja. Ik heb gemerkt dat dat minder erg wordt als ik dat zelf minder erg vind.
Ja,
dus ik slaap
veel dingen zo.
Ja. Ja, tot een uur of 4 of 5 s'nachts slaap ik onrustig door de adrenaline van het optreden. Ja. En dan val ik in een heel diepe slaap waar dat ik dan door mijn kinderen en de wekker hardhandig word uit wakker gemaakt.
Nu, je hebt wel niet ver moeten stappen, hè? Ik schat zo'n 100 meter. Want, ja. Wouter, jij bent sinds enige tijd deeltijds Oostendenaar, zeg maar. Mm-hmm. En wel woonachtig in dat even fascinerende als verguisde Europacentrum. Ja. Officieel het hoogste flatgebouw van West-Vlaanderen. Hoe is het daar?
Ik voel mij voortdurend schuldig natuurlijk, omdat je met die blok het uitzicht van al de Oostendenaren volledig verkloot. Maar als je erin zit, is het wel fantastisch.
Op welke verdieping? Allee, op ongeveer, hè?
Misschien is de 20e. Er zijn 34 verdiepingen, dus we zitten net onder 2/3.
Maar en hoe is dat daar nu met die wind? Dat is toch, dan denk ik altijd van
ogarne. Tijdens de storm heb ik er niet gezeten. Als, het zo, als ik vannacht aankwam, ik had in Brugge gespeeld gisteren, dus hier komen slapen. En dan, ja, dat is wel heftig, die wind. Maar ik vind dat wel plezant.
Ja?
En het heeft iets heel apocalyptisch. Dus je hebt die harde wind, dan heb je nog... In de Lange Straat was het ook tamelijk stevig, denk ik, gisteravond. Dus hoorde zo de muziek naar boven komen en zo wat geluiden van gevechten die bezig waren.
Dat zou ik. Fantastisch.
En dan ligt je veilig op het 20e. Dat is echt heerlijk.
Maar voel je dat? Nee, dat gaat te ver wellicht. Maar het is niet dat je zo...
Nee, ik heb het ook altijd gehoord dat je daar dan ligt en dat je dan de luster ziet bewegen. Daarom heb ik inbouwlampen laten steken.
Ja. Nu, waarom? Want het is sinds een jaar of 2, denk ik. Waarom die nood aan een plek hier in Oostende?
Goh, maar ja, dat is zo een oneindig verhaal. Mijn vrouw en ik zijn al 15 jaar waren we al aan het kijken om misschien naar Oostende te verhuizen. En dan iedere keer toch koud watervrees. En dan gedacht van ja, zo een plek om te kunnen komen schrijven.
Okay.
Dat is veel romantischer dan dat ik eigenlijk van nature ben. Maar dat is echt heerlijk. Dus het idee was van een plek waar dat je de zee kunt zien. En dat was, ik ben heel zuinig opgevoed. En dan was het in een Europatoren gewoon een stuk betaalbaarder dan op de dijk. Maar ook dat idee van heel hoog te zitten, ook dat heel eenvoudige appartementen zijn, vind ik. Ik word heel kregelig als ik mij in grote luxe bevind. Dus dat is iets waar ik mij vaak niet thuis voel.
Echt waar?
Ja. En ik denk dat ook heeft meegespeeld. Ja.
Maar kregelig, Wouter, dat vind ik wel fascinerend. Luxe maakt je kregelig.
Ja, ik kan dat niet goed. Maar dat is eigenlijk een kinderachtige reactie. Maar ik denk dat ik... mijn ouders konden niet zoveel betalen. En wij hadden nooit dat gevoel dat er iets tekort was. Absoluut niet. Hè. Maar ja, het ging wel soms over de bazen of over mensen met veel geld.
Ja, 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 ja.
Werd er met misprijzen gepraat. We vonden dat heel verwend. En ik kan dat nog hebben. Dat ik, als ik, soms kan ik hebben als ik met rijke mensen praat. Ik denk, het is zo neurotisch. En de problemen waarover je bezig bent, zijn geen problemen. Stop!
Right.
Dus ik word er weer opgewonden van.
Oké, maar Oostende, hoe ervaar jij de stad hier? Je bent hier wel redelijk vaak, hè?
Ja, maar ik zit natuurlijk daar op 20 hoog. Hè, ja. Dus je kunt je ook wel zo losgezongen van alles voelen daar.
Ja.
Waar ben ik het meeste? Eigenlijk aan de zee. Ik ga lange tochten doen met de honden. Of lange wandelingen gaan doen.
Ja.
Dat vind ik iets heel geestig om op het strand lange wandelingen te doen aan mijn vriend of vriendin. En dan heb je gesprekken dat je eigenlijk op andere momenten niet hebt.
Dat is, waarom is dat
eigenlijk? Door die concentratie, dat achtergrondgeluid van de zee, dat wijdse van het uitkijken.
Ja.
Ik denk dat ik dat het plezantste vind. En voor mijn vrouw is dat in de zee springen het hele jaar door. Dus die zwemt het hele jaar door.
Wow.
Die staat om 6 uur 's ochtends op om in de Noordzee te gaan springen. En dan komt ze herboren terug.
En waarom doe jij dat niet?
Ik doe dat soms. We doen het als kortlopende traditie nog. Maar gaan we op oudejaar in de... Op oudejaarsdag gaan we in de Noordzee.
Right.
En ik vind dat wel heel tof om te doen. Maar bij mij is dat erin om te bewijzen dat ik het durf en dan er weer uit. En voor haar is dat echt genieten van dat water, je lichaam helemaal voelen. En ik beschrijf dat liever dan dat ik dat per se moet meemaken.
Nu, je gebruikt de plek ook wel soms als uitvalsbasis voor je optredens. Hè? Want 2 weken geleden moest jij optreden in Kokzijde.
Ja.
Toch een kleine 30 kilometer hier vandaan.
Ja.
En wat ik straf vind, is dat je dat met de fiets hebt gedaan van hier. Dus het heengaan, daar kan ik nog iets bij voorstellen.
Ja.
Maar terug, na een show van meer dan 2 uur, 's nachts in het donker, in uw eentje, 1,5 uur terugfietsen, dat vind ik wel hardcore eigenlijk.
Ja, maar het staat in het contract dat de cultuurfunctionaris moet mee terugfietsen.
Erachter zo.
Nee, dat is heerlijk. Je hebt nog te veel energie van op te treden. En je raakt dat op die manier nog kwijt. En zo dat hyperactieve van je zit voor een optreden, je zit in een hyperfocus. Hè.
Ja.
Wat dat het ongelooflijk plezante eraan is. Maar je raakt dat ook niet kwijt en je moet wel in bed. En dan terugfietsen, dat is een heel geestig moment. Ofwel om dat hyperactieve te laten zakken. Ofwel als ik niet naar iets luister om nieuwe ideeën te hebben. Om het allemaal wat te overschouwen. Het is een moment dat ik hele goede ideeën heb.
Aha.
En je bent ook helemaal voldaan en helemaal, helemaal opgeladen. En het is plezant geweest. En mijn behaagdwang is helemaal rustig, omdat hij heel veel heeft gekregen. Dus het is heerlijk. Ja.
En dus hoe laat kwam je hier toe met uw fietsje?
Oh, dat weet ik niet.
Maar het was echt al diep in de nacht dan.
Ja, in Kokzijde is het wel altijd. Het is wel een heel toffe plek om dan. Het is ook een voordeel van dat met de fiets terugkeren. Dus, de Jus de Meijer staat daar echt op de juiste temperatuur. De technieker Fabrice baat daar ook het café uit.
Okay.
Het is een heel gezellige plek. Heel gezellige programmatoren. Dus ja, we moeten dan toch even overlopen wat dat er in de 2 jaar dat ik daar niet ben geweest, wat dat er in onze levens gebeurd is.
Okay.
En hoe dat de wereldproblemen opgelost moeten worden. En ja, hoe meer Jus de Meyre, hoe beter dat gaat met de wereld.
Ja, hoe meer oplossingen. Ja. Ja. Dus het was zo naar huis. Fietsen
Dat nu niet, maar... Maar in doorfietsen was het veerpontje... Dus het was voor mij een veerpontje, maar dat was dicht. Dus dat waren
in
nog een paar extra kilometers om... Nee, in het doorgaan
ook.
Okay. Ja. Ja. Dus dat was plots spannend dat het geen 30, maar 40 kilometer was.
Nu, je voorstelling in Kokzijde en gisteren ook in Brugge... Enfin, ik denk bijna al jouw voorstellingen in West-Vlaanderen speel jij in het West-Vlaams.
Ja, klopt. Ja.
Ah, dat is intussen bijna... Een traditie, een erezaak. Waarom sta je daarop om dat te doen?
Dat is spontaan gegroeid. In het begin trad ik in een algemeen Nederlands op. Zo eigenlijk een hyper gecorrigeerd algemeen Nederlands, zoals veel West-Vlamingen van mijn generatie spreken.
Ja.
Een soort Martin Tange algemeen Nederlands. Maar voor een West-Vlaams publiek voelt dat dan toch raar.
Ja.
Je merkt dat dat eigenlijk heel plezant was om in het West-Vlaams op te treden. En optreden is al een soort bevrijding voor mij, omdat ik eigenlijk altijd te braaf en te plichtsbewust ben geweest. En optreden is een bevrijding, daarin mag er van alles. En je bent verplicht om wil te denken en om wil te doen.
Mm-hmm.
Dus dan wordt je plicht om wild en onnozel te zijn. En dan lukt dat wel. En dat is zo'n bevrijding. En in het West-Vlaams is dan nog een keer een bevrijding daarbovenop.
Dus je bent iemand anders... Of ik had het anders vragen. Je ziet het wie een ander in het West-Vlaams.
Ja, best wel. Ja.
Is dat?
Ja.
Ja.
Ik kan in het improviseren in het West-Vlaams vele artere dingen bepezen.
Ja.
En mijn mond gaat open, ik weet nog niet wat er gaat komen. En dat klinkt door de energie van het West-Vlaams.
Maar dat is toch raar, hè? Allee, ja, bedoel, ik ken, ja, voilà. Als we elkaar hier tegenkomen in ons stand, spreken we er ook West-Vlaams. Moet je er eerlijk in zijn. En dat is hier... Dus juist was dat ook echt een... omschakeling.
Ja.
Dus dat bluft toch wel ergens in eerste taal. Hè? Dat is toch
ja,
komiek, hè?
Zeker. Ja. 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 Wat dat er maf is, is dat reflecteren gaat beter in het algemeen Nederlands.
Ja.
Maar direct reageren op iets.
Is,
en ook, maar dit is niet alleen met West-Vlaams te maken, maar ook working class is iets dat ik de laatste jaar meer en meer pijze. Dat het verschil van vrienden waar ik mee... Het is ook onnozel, maar... ben ik in een werkmansgezin opgegroeid waar je elkaar voortdurend zit te koeioneren. En dat is eigenlijk affectie toe. En je zou net elkaar kappen zitten en elkaar zitten nutskitten. Maar je groeit de neus en je skiën voeren. En je doet niet anders dan staan geven voortdurend.
Ja.
En dat is eigenlijk zeggen, ik zie jou heen. En in Gent kreeg ik toen wat mout in het andere kring. En dat je zag van, die gasten zijn daardoor gekwetst.
Verstoor dat nu niet.
Of ook een vriendschap is diepe gevoelens die al. En dat ik weet, ik weet niet waarover dat gaat. Of wat mout je er een probleem van vindt. Maar wat is het schoenen daarvan ook, is dat je... Ja, daarin mag je ook een weemoed in. Je kan gemakkelijker schoonheid waarderen. Wat dat bij is naar beneden weer getrokken. En wat ik nog zo durf doen. Soms sta je ook met working class, met iets te veel. Dit is bij mij zo, moet dat niet veralgemeen, maar met iets te veel argwaan in de wereld.
Ja.
Of toch nog ergens zo iets van een, ik weet niet, een restje van een minderwaardigheidscomplex of zo. Het sluit op nieten. Want ik word in niks benadeeld. Integendeel, ik heb eigenlijk al heel mijn leven ongelooflijke chance. Dus ik moet nog mee stoppen. Af en toe is we nog als de reflexen zo daar nog iets van.
Ja, ja, ja.
Ik heb er onlangs een stukje over geschreven van dat bios dus ging dat ook wel eens over de bozen.
Ja.
En wat dat de bozen deden. En dat soms mijn pa het nieuws aan het kijken was. Dat zei, de bozen in ons weer een lelijk lijn. En als kind dat je niet weet waar dat over was. Wat dat al lelijk lijn. En dat ik pees dus achtervolgen aan het overzeten in de fabrieken. En als je ook kapot pa had, toen lagen ze je in een knopen gelegd tot een lelijk. Zo, voor de rest van de dag. En dat ging dikwijls, maar hij dan een keer vroeg dat je peesde van, kon ik vragen wat dat die bozen eigenlijk allemaal juist te doen. En dat was dan van, ik heb een vrij goede ploegboos en mijn directeur ook vrij redelijk. En ik heb van mijn ploegboos te veel geleerd. Dus dat je ziet, van dat was de bazen als categorie waar dat er een probleem mee was. Ja, maar die specifieke bazen, nee, ja, dat lukte eigenlijk vrij goed. Nee. En dat is zeer leerrijk als je effectief bent van die categorieën begint te denken. En soms zie je daar echo's van. Hè. Je kunt nu... Je hebt dat bij extreem rechts. Je hebt dat zeer zeker en al zeer lang. Bij identity politics kun je dat ook in. Dat er meer en meer met categorieën wordt gewerkt. En dat je dan als lid van die categorie met van alles van erfzonde zij beladen. En dat ik denk van, ah ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat dat mijn pa deed met de bozen.
Ja. Ja. De bozen.
De bozen, ja. Godverdomme, de bozen.
Nu, we gaan ze een beetje weer overschakelen naar het algemeen Nederlands. Maar nog juist, kun je een beetje Oostens al eigenlijk?
Maar langs hij kan. Nee, ja. Maar ik heb wel dat boek, het Oostens dialectwoordenboek van...
Ja, die is nu weer.
Het is een fantastisch boek. Met ongelooflijke uitdrukking.
En je studeert dat dan ook echt?
Maar ik lees het toch eigenlijk. Ik wil niet zeggen dat ik dat studeer.
Maar weet je al wat dat schoonste woord is in het Oostens?
Denk je?
Een bottel. Dat vind ik. Een bottel, Oostendaars, weet je dat hier? Een flesje.
Een flasje eigenlijk.
Dus een flasje. Ja. Prachtig toch, hè? Van de Engels, een bottel. Maar gaan we terug overschakelen. Ja. Het respect en liefde voor de niet-West-Vlaamse luisteraars.
50 man heeft de zaal verlaten al.
Nu, toch nog even op het thema. Je laatste voorstelling heet ook Speech in de Standaard. Bij onze taalkolumnist. Je hebt Ludo Permet hier opgevolgd, jarenlang de taalbewaker van de Standaard. Je bent er echt wel mee bezig, hè, met die taal. Mm-hmm. En het is iets wat je ook bezorgt, in zekere zin. In het bijzonder dan de kennis van de Nederlandse taal bij jongeren en kinderen met een migratieachtergrond. Want je geeft zelf ook bijles aan kinderen uit de buurt of via de school van jouw jongste zoon. Hè?
Ja, klopt. School waar ze eerst zaten. We wonen in de Bloemekeswijk. Het is een wijk die heel snel veranderd is van bevolkingssamenstelling. Het was een textielwijk. Dus heel veel, er zijn heel veel Turkse gastarbeiders komen werken. Ondertussen zijn de kinderen daarvan derde, soms zelfs vierde generatie. En ondertussen is het een veel diversere buurt aan het worden. Aan snel tempo. En je ziet dat voor kinderen met een andere thuistaal dat er heel verschillende situaties zijn. Er zijn kinderen voor wie die andere thuistaal absoluut een voordeel is. Mm-hmm. Dus waar dat die meertaligheid een voordeel is, die hun eigen thuistaal heel rijk spreken. Mm-hmm. En dat is een hele goede fond om heel goed Nederlands te leren. Ja. Je ziet, en eigenlijk vooral bij de Belgisch-Turkse kinderen en dan nog vooral bij de jongens, daar wordt vaak een arm Turks dialect gesproken. Mm-hmm. Zitten ook vaak wat in hun eigen gemeenschap. Niet omdat ze dat per se zo willen, maar omdat dat automatisch zo gaat. En dat is geen goede fond om goed Nederlands te leren. En dat is een aspect dat wordt verwaarloosd eigenlijk. Dat is, daarin ben ik soms kwaad of wanhopig. Mm-hmm. Door de mensen die met thema meertaligheid bezig zijn in pedagogie, maar soms ook in politiek, is heel vaak het refrein dat meertaligheid automatisch positief is. En dat klopt niet. Het kan positief zijn, maar het is soms ook niet positief. Mm-hmm. En op dat moment moeten we daar zo snel mogelijk iets aan doen. En dat is politiek afgeschermd geweest, waardoor dat thema hoofdzakelijk bij de rechtse partijen ligt. En dat vind ik heel jammer. Ja. Ik vind dat jammer vanuit working class, omdat mijn ouders zijn in de jaren 30 geboren. Mijn vader komt uit een heel arm milieu. Mm-hmm. Zij zaten thuis aan het OCMW. En die emancipatiegedachte bij hen was dat vanuit de Kardijnbeweging. Hè. Mm-hmm. Dus een linkse christendemocratie, een priester die probeerde om de arbeiderskinderen op te trekken. Dus die probeerde politiek gezien, en dat brengt u ons weer bij identity politics, dus die probeerde politiek gezien bescherming te krijgen voor, laten we zeggen, dat dan een hele grote minderheidsgroep was. En dat liep niet zo ongelooflijk vlot, maar allez, dat is met ons systeem van sociale zekerheid een deel opgelost. En die terzelfde tijd probeerde om jeugdverenigingen, de Kajotters, hebben mijn ouders bijgezeten. Dus om een zelfbewustzijn te kweken, om zeker te zijn dat er de arbeidskinderen niets kwalijk kon genomen worden. Ja. Om vaardigheden te ontwikkelen, om zelfvertrouwen te ontwikkelen, mm-hmm. om in groep te leren werken. Mm-hmm. En die hebben daar ongelooflijk veel aan gehad. En ik vind dat die emancipatiegedachte is een stuk verlaten. En dat is tot totaal contraproductief. Mm-hmm. Ja.
En dan voel jij jou geroepen om daar heel concreet iets aan te doen?
Ja, wel, ja. Liefst heel concreet. Ja. Maar ja, wat, als je kijkt, het is niet zo eenduidig. Hè. Als je daar, als je kijkt wat dat, het is ook sociale wetenschap natuurlijk, dus dat is iets minder precies. En dat is soms ook ideologisch gekleurd. Ik denk, wat dat je kunt zeggen, is dat met een klein groepje werken, dat dat het beste werkt. Tutoring heet dat, tussen de 1 en de 5 kinderen. En met veel woordenschat werken. En als je zegt dat je op die woordenschat wilt werken, dan heb je diensten die eigenlijk diversiteit en leren zouden moeten begeleiden en die daarop reageren, dat dat een rechtsinitiatief zou zijn als je woordenschat wilt aanleren. Terwijl dat dat bewezen het meest effectief is. En die wereldse kennis die ook veel kleiner is. Ja. Dus ja, en dat zijn twee speerpunten waar je keihard zou moeten op werken.
Nu, dat blijkt nu nog eens, Wouter. Jij bent iemand die... In jouw engagement ga je heel grondig altijd. Hè? Als jij grip wilt krijgen op de dingen, dan bestudeer je die echt. Hè? Je leest je heel grondig in. We hebben dat ook gezien tijdens jouw strijd zeg maar, tegen Essers uiteraard. Dat hebben we allemaal meegemaakt. En de toenmalige minister van Leefmilieu, Joke Schouwvliet. Als het ging over bosbeheer en ruimtelijke planning, ik denk dat je elk parlementair verslag, alle cijfers, alle statistieken, alle RUP's, je kende die van buiten. Hè?
Ja, meer. Hè?
Maar nu blijkt dat ook hier ook weer over deze materie. Om grip te krijgen op de dingen, je bestudeert die echt. Hè? Je gaat er heel grondig in.
Ja, maar dus daarin ben ik soms niet met activisme akkoord. Mm-hmm. Omdat het belangrijkste is... Dat is een heel ouderwets streven, maar ik wil weten wat de waarheid is. En ik geloof dat die bestaat. Of toch de mate waarin dat je die op een bepaald punt dichtst kunt benaderen of het beste kunt kennen. Okay. En het is daarom dat ik ook zeg bij die onderzoek van je moet echt een slag om de arm houden. Want daar zitten ook tegenstrijdigheden in. En de laatste jaren merk ik ook van, als ik een inzicht probeer te verwerven, dan kan het ook zijn dat ik op het tegenovergestelde uitkom van waar ik dacht dat ik zou uitkomen. Okay. Ja. Maar dan moet je ook moedig genoeg zijn om die een bocht te durven nemen. Mm-hmm. Anders hang je aan een bepaald standpunt omwille van een soort lifestyle eigenlijk, of omdat het goed bij je kleren past, of omdat je vrienden dat ook vinden. Mm-hmm. En dat is iets waar ik regelmatig nog mee worstel, dat ik dan, hoe uiten dan beleefd, dat ik helemaal niet akkoord zit. Ja. Maar daardoor voel ik mij ook soms alsof ik niet echt een thuis heb met mijn standpunten, want voor het ene zit ik daar, voor het andere zit ik daar.
Ja. Je hebt het over links en rechts, hè?
Ja.
Jammer dat we daar altijd moeten tussen kiezen, natuurlijk.
En dat zal wel beteren, maar het voelt ook eigen. Ja. Ik mis ook de warmte van de club om bij te worden.
Ja. Nu, dat kantje, dat activistische kantje, zeg maar, heb je dat. Ik bedoel, dat gaat van ruimtelijke ordening, dan heb je de bijen gehad ook.
De
taal, zit er ergens een rode draad in of kan het volgende kwallen zijn bijvoorbeeld?
In mijn laatste voorstelling gaat het daarover, eigenlijk meer dan over taal. Ja. Gaat het. Het is dan een stuk gefictionaliseerd en overdreven, maar is het eigenlijk, wat doe je om een goede mens te zijn? Wat gebeurt er als je tot de conclusie komt dat in je strijd om iets goeds te doen, dat het fout gelopen is, dat je bij de bijtjes is dat als je eigenlijk de honingbij probeert te redden, dan maakt het moeilijker voor de hommels en voor de solitaire bijen. Dan had ik het natuurlijk al een heel groot initiatief opgezet en dan snapte van, ik ben eigenlijk hommels aan het vermoorden geweest. Dat is even pathetisch als die eerste strijd natuurlijk. Maar ik heb in de ruime vriendenkring verschillende mensen die daar de afgelopen jaren zo mee in de knoei zijn geraakt. Tot aan met mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Dus die in een soort hang naar zuiverheid. Dat is niet het enige, maar dat is zeker iets dat meespeelde. Dat je probeert om een goede mens te zijn en dat je op een bepaald moment merkt dat de wereld veel complexer in elkaar zit dan dat je denkt. En als je niet oplet, is die bijna religieuze drang om het goede te doen, wordt een zelfbeschuldiging. Of er moet iemand pijn hebben, of er moet iemand de slechterik zijn. En plots zei je dat zelf. En als je met een illusie zat dat je zuiver waard, kan dat vreselijk veel pijn doen. Mm-hmm. Mijn voorstelling is dat ik denk, ook kan ik het goed, het is totaal absurd, maar denk ik, ook kan ik het goed maken ten opzichte van de hommels. Dat ik mijn kleren uitdoe, dat ik mij insmeer met honing, omdat ik ervoor heb gezorgd dat ze honger hebben. Dat ik mij naakt op het gras leg, ingesmeerd met honing en zeg... om 4 uur 's nachts roep, neemt en eet hiervan naar de hommels. Dus het Messias-complex omgedraaid naar... neem mijn zonden weg, alsjeblieft. Maar hommels fourageren niet 's nachts.
Dus daar lachte dan. Ja.
Ja. En mieren wel.
Wouter, we gaan eens naar een beetje muziek luisteren. Ik vraag mijn gasten altijd om een appsong en een vloedsong mee te brengen. Dus respectievelijk muziek voor laagtijdagen en muziek voor hoogtijdagen. Nu, het nummer waar we naar luisteren, of toch eerst naar luisteren, laten we afhangen van de getijden van het moment. Ik weet niet of jij... Het is hier iets moeilijker om het te zien, hè? Maar kun jij zien... Ja, het lijkt me vrij onmiskenbaar, maar zeg jij maar welke getijden... We nu zitten.
Ja, maar let op, dat heeft getijden kunnen lezen, heeft voor mij ook een beetje met oriëntatie te maken. Ik ben daar vreselijk slecht in, maar ik denk dat dit app is.
Ik denk het ook.
Ja? Ja?
Ik ben het bijna zeker. Trouwens, als we het over taal hebben, toch een van de mooiste, kortste woorden die er bestaan in het Nederlandse app.
Ja, en je spreekt het wel met een P uit, maar het zit zo tussen B en P.
Ja.
En moest het met een P schrijven, zou het absoluut niet kloppen. Het moet echt die B.
Ja, het Eb. Eb. Of laagwater, lekker dat ze hier zeggen. Nee, dat
een gevoel is aan het wegappen. Klinkt ook helemaal niet goed.
Enfin, het is Eb. Welk nummer?
Ja, maar
heb jij
weet je dat het woord app is iets dat, het woord app is iets dat door jongeren vaak fout wordt geschreven tegenwoordig.
Echt,
dus met een verengelsing van. Er is een toename van de Engelse spellingsfouten in het Nederlands onder invloed van het Engels natuurlijk.
Ja.
En een van de voorbeelden die werd gegeven is een dictaatje waarin dat het is app en waarin dat app app werd
geschreven. Nee, het is niet waar!
Ja.
Dat
is ook een heel mooie door de tegenstelling tussen het digitale en. De natuur, dat we natuurlijk veel mooier
geweldig,
vinden.
Dat wist ik niet. Oh, het is app.
Ja.
Oh, nee, maar dus welke app-song?
Een app-song? Ja. Wel, ik heb erover zitten nadenken, omdat vroeger zou ik hele muziek genomen hebben waar zo'n dikke laag melancholie overgesmeerd was. Waar dan waarschijnlijk een droevige vrouw die heel triest aan het zingen was, maar dat gevoel er heel dik opgesmeerd. En ik kan dat niet meer verdragen.
Okay.
Dus nu wil ik dat trieste muziek of melancholische muziek, dat die krachtig melancholisch is. Dus dat die naar je hart gaat. Want dat erop gesmeerde is eigenlijk via je kop en is eigenlijk... Ik voel me zo vreselijk triestig. En ik ga weg met uw aanstellerij. Ik heb 15 jaar ongelooflijk genoten van zulke muziek en ik kan het niet meer verdragen. En, dus ik heb een krachtig melancholisch nummer genomen nu van Les Violons de Bruxelles. Dat is met Tjaal Limberger.
Okay.
Een ongelooflijke muzikant. Van Roma-afkomst, die blind is. En ik weet het, dat lijkt een ongelooflijk cliché, maar het is een geniale muzikant die ook nog een keer zo geestig speelt. Hij heeft ongelooflijk straffe muzikanten verzameld hier ook nog op. En ik heb het geluk gehad om hem een keer live te zien in een piepklein zaaltje een tijdje geleden. En daar zaten momenten in dat je dezelfde tijd aan het lachen en aan het bladden zit. Dus een kermis in de hel, maar in uw emotioneel leven.
Ja.
Fantastisch. Ja. En het nummer is Sempre Teu, voor altijd de jouwe.
je alig voor laagtij?
Ik denk het niet.
Oké. Okay.
Ik denk dat dat van... Nee, als ik heb weinig aanleg voor depressieachtige dingen. Mm-hmm. Ik kan wel enorm drammen, dus ik kan mij wel zo in de hoek drammen en vandaar dan vijanden bedenken. Dus ik zou meer, als het bij mij fout zou lopen, gaat dat meer richting paranoia gaan of mij zo in iets vastbijten dat ik niet meer,
ja.
dat niet meer vloeit. Daar zit mijn ongeluk.
Ja.
Maar dat is iets anders dan zo
een
donkerte en een diepte en een...
Nee, dat
eigenlijk niet, nee. Maar de keerzijde daarvan is, dus daarom ben ik heel stabiel. De keerzijde is dat ik ook die grote pieken van geluk dat ik soms bij andere mensen zie, dat is mij eigenlijk ook nogal vreemd.
Ja. Ja. Want ik denk, nogthans, jouw job duwt jou in een soort getijden leven, echt. Hè? Want ja, op podium moet het springtij zijn bijna elke keer. Hè? Dus
ja.
Je hebt toch bij uitstek die app-vloed, denk ik dan.
Ja, maar dat is ook controle. Dus dat is een roes aan controle. Terwijl de controle is, je bent zelf voortdurend aan het woord. Je kijkt wat er komt van de zaal en daar reageert op. Maar dat blijft controle en een hyperfocus.
Ja.
Wat dat geweldig is om in te zitten, maar dat is ook weer controle. En die neuroes is dat je daarin zit.
Mm-hmm.
En dus je moet dan in die neuroes moeten losser zijn, maar ook weer als opdracht, snapte?
Mm-hmm. Ja.
Dat is iets anders dan dat je zuipt en je helemaal laat gaan.
Ja.
Of dat je danst en je helemaal laat gaan. Dat zijn momenten waarop ik kan daar heel gemakkelijk volledig op blokkeren. En dacht, ik moet weg van de fysiek. Ik heb hier niks te zoeken. Ik kan dit
is echt,
niet.
Is dat heel moeilijk?
Ja. Wat dat belachelijk is, want dat is alsof je het gevoel hebt dat er een schijnwerper op is. Of alsof er iemand naar je aan het kijken is op dat moment. Maar je bent zo naar jezelf aan het kijken dat je verlamt.
En op welke momenten benader je dat dan het meest? Het meest dat loslaten?
Dat is als ik naar een optreden ga.
Ja.
Ik heb het nu gehad, dat was al een tijdje geleden, maar naar Studio Orca gaan kijken, een paar avonden geleden, naar Krakelé. En dat is dan... Het laatste kwartier heb ik voortdurend zitten bletten.
Ah.
En mijn vrouw was mee, die veel gevoeliger is dan ik en veel meer pieken en dalen heeft dan ik. En ik dacht, zij zal het ook ontzettend ontroerend vinden. En het is toch gewoon zo. Dus die had het heel mooi gevonden. Maar ik zei, heeft u dat nu niet gepakt? En zei, nee. Je hebt het heel moeilijk, precies. Ik heb er deugd van. Maar. En voor mij kwam die staande ovatie te vroeg, omdat ik was nog zo aan...
Als ik die getijden vraag... Van verderaf was stellen, je bent 47 nu,
heb
het juist, hè? In welke getijden zou je zeggen, zit jouw leven nu?
Dat vind ik iets heel moeilijk.
Dat snap ik.
Er is er altijd een soort rust.
Mm-hmm.
Ik was gisteren nog met comedy shows aan het praten die van Oostende afkomstig zijn en die shows organiseren. En zij zijn iets later begonnen dan dat ik was begonnen. We waren zo aan die beginjaren aan het denken. Ze waren zo dingen aan het vertellen. En ik dacht ook van wat voor arrogante overmoed had ik eigenlijk. En eigenlijk ook een ontzettende ambitie.
Mm-hmm.
En ik ben blij dat scherpe daarvan, dat weg is.
Ja.
Omdat dat ook met een prijs komt, natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus dat geeft een rust. Aan de andere kant ben ik op dit moment echt aan het worstelen met... wat kun je wel betekenen? Wat is er realistisch dat je kunt betekenen?
Voor
in hoeverre kun je dat alleen doen? En moet je dat niet met meer mensen samen doen?
En als je zegt betekenen voor de wereld?
Betekenen wat betekent het om iets goeds te doen?
Okay.
Hoe maak je dat... Ja, hoe ambitieus... Een stukje daarvan moet ambitieus zijn. Anders houdt het misschien noodgedwongen klein. En dat zou jammer zijn. Maar je moet zorgen dat het realistisch blijft. Dat je effectief iets kunt veranderen. Dat je niet in een systeem geraakt waarin je vijanden moet beginnen bedenken. Dus hoe houden we dat genereus, warm?
Ja.
Wat kun je doen? Hoe laten we niet verslaan door het feit dat de wereld complex is? En dat het niet...
Ja.
Dat het niet altijd duidelijk is of dat je iets goed zei aan het doen. Hoe houden daar rekening mee? Ja.
Dus nu, je zoekt daar dan ook echt wel altijd concrete antwoorden op. Hè? Veel mensen die zien dat en die hebben daar de bedenkingen bij. Maar jij zoekt een manier om dat tegemoet te treden, om je daar tegenover te verhouden, om echt iets effectief wat je zegt te betekenen. Hè? Van waar komt dat? Want dat is al altijd zo geweest. Hè?
Ja. Ik weet niet van waar. Mijn moeder deed dat. Dus ik heb dat bij mijn moeder gezien, denk ik. En dat was bij haar een deel karakter. Het was een ontzettend sterke vrouw. En dat was bij haar karakterieel. Maar ja, ook, die ging desnoods door een muur. Dus die had ook heel hard... Die kon ook, als het soms beter was om de situatie zo een keer om los te laten, dan kon ze dat ook niet.
Ja.
Kant van mij komt ook van haar. En bij haar komt dat weer van haar vader. Hè, dus dat is geen... Dat valt onder karaktervariantie.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar wat dat zij door... Het milieu waarin dat ze is opgegroeid, doordat ze een vrouw was. Dus ze mocht niet gaan studeren, terwijl ze eigenlijk heel intelligent was. Dus ze heeft dat heel jammer gevonden. Maar ze heeft dan binnen haar sociale klasse, deed die dan vrijwilligerswerk, van alles van verenigingen. Vriendinnen die het moeilijk hadden, helpen, maar raad en daarbij staan. Ja. Werd meegegeven dat je daar eigenlijk niet over praatte, dat je daar zeker niet mee opschepte.
Ja.
Dus daarin is zij ook... Dat was eigenlijk een heel mooi tegengewicht voor... Ja. Zelfs hoe genderongelijk dat het toen was. En als je boekjes leest vanuit die tijd, je kunt daar wat de rol van de vrouw, de rol van de man was. Ik heb daar altijd heel hard om gelachen.
Ja.
Maar ik had onlangs weer zo'n boekje vast. En dat is een schande. Hè. Dus de vrouw was bedoeld om in het huishouden en de pantoffels moesten klaarstaan voor de man als hij thuis kwam. Maar wat dat er als je... En het is veel waar dat je doorheen moet kijken op zo'n moment. Ja. Maar er zat wel een bepaalde waardering in. Van dat het mogelijk was om een rol te vervullen en dat dat dan goed was wat je deed. Dus er moest daarin minder zelf uitgezocht worden.
Mm-hmm.
En mede daardoor ook, denk ik, waren zij minder ikgericht dan dat wij zijn, minder verward dan dat wij zijn, zaten ze minder met de illusie waar dat wij te hard in geloven, dat je dingen alleen zou kunnen doen, alleen zou moeten uitzoeken. Ja. En in C praten ze eigenlijk ook meer over relaties en wat dat er daar fout in liep. Konden zij gemakkelijker met vriendinnen praten, ook omdat er een soort standaard was van hoe het moest zijn. Maar die hadden wel een gedeelde ervaring. En dat kan ik nu soms... Nu nemen we soms een ongelooflijke omweg. Waarin dat je denkt dat je eigen ervaring uniek is.
Ja.
Om dan na een hele omweg te merken van... Ah, je kan dingen leren van andere mensen. Ah ja, tja, wat een groot onzicht.
Ja. Ja.
Wat een groot inzicht. Waarom heeft dat zoveel jaar moeten duren?
Dat is waar. Dat is juist. Nu, Wouter, speeches, als ik het goed geteld heb, je 12e voorstelling.
Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat tel ik niet.
Het is 12e.
Ja.
Is dat nog altijd het liefste wat je doet, als het dan over professioneel gaat?
Van spelen wel.
Ja. En waarover gaat het dan eigenlijk? Wat is het? Wat zoek je daar dan? Wat zoek je op dat podium?
Roes en controle, die twee.
Ja.
En ook, ik vind het fascinerend dat het niet te verklaren is.
Ja.
Dus je schrijft iets, je start daarmee op het podium en je ziet dat werkt absoluut niet. Maar dit kleine stukje wel. En soms is dat de grootste onzin. Maar waarom is dat grappig? Ik begrijp het niet. En ik moet dat podium op om te voelen van dit is grappig. En dan ook weer, dit is ook altijd een les dat ik altijd weer... Dan op dat moment voel van, maar het is niet te voorspellen.
Ja.
Dus maak veel en dan zie je wat, leg het in de bollenwinkel en je gaat echt schrikken van wat dat mensen eruit halen.
Ja.
En dat is dan bij mij nog een keer anders dan bij iemand anders. Want als je iemand tips probeert te geven, je kunt wel tips geven over structuur, maar zo'n precieze formulering is soms uit mijn mond niet grappig en uit de mond van Wim Helsen wel of uit de mond van Steven Mailleux wel. En dat heeft ook te maken met hoe dat je eruit ziet, hoe dat je beweegt.
Mm-hmm.
En het podium is voor mij ook relativering.
Okay.
Dus ik heb nog altijd de neiging om mezelf veel te serieus te pakken. En op het podium gaat dat niet. Dus wat ik doe, is dat veel te serieuze uitvergroten.
Okay.
En dat wordt weer grappig.
Ja.
Ook bewegingen uitvergroten. Ik ben houterig en ben geneigd om... ik zou het liefst hebben eigenlijk dat je niet moet bewegen. Dat gewoon in een kop dat overal naartoe kan vliegen.
Lichaam
in een bol van Gobelijn. En al die rest, dat is eigenlijk niet nodig. Weet je, laat het uit. Alleen wel als je in een bad zit of als je gemasseerd wordt of zo.
Maar
verder vind ik dat maar gedoe eigenlijk, dat lichaam. Ja. En op een podium, ja, als je dan de houder uitvergroot, zeker als die mens op het podium kwaad is en de wereld niet verstaat of zich onbegrepen. Ik ben op het podium heel vaak onbegrepen of tekort gedaan. En dus ik denk nu natuurlijk dat ik dat dan heb bedacht en heel goed dat karakter dan kan doorgronden. Maar ja, dat ben ik gewoon zelf, maar 150% in plaats van 100%.
Ja.
Dus ik moet gewoon die knop wat meer openzetten. En dat doet ook deugd om mezelf te laten uitlachen. Dat is het therapeutisch stukje. Ja. En dat is voor het publiek niet belangrijk.
Nee.
Maar ik vind dat ook niet erg. Je hebt Stromeek die zegt van dingen op het podium mogen geen therapie zijn. Ik denk, ja, als het voor het publiek plezant is om naar te kijken of leerrijk om mee te maken of emotioneel, waarom zou het dan voor mij dezelfde tijd geen therapie mogen
zijn? Dat wint iedereen, hè? Dus
ja.
Nu, op het podium ben jij behoorlijk openhartig, hè? In a way. Ik bedoel, je hebt de voorstelling over je vader, met je vader gemaakt, over je moeder, over Marianne.
Mm.
Is ook dat eigenlijk complementair? Want ben je daarnaast je afkomst gehoorzaam eerder een binnenvetter of niet per se?
Ja, ik weet het niet. Ik dacht altijd dat ik open was, maar ik kan dat niet meer zeggen. Ik weet dat niet. Nee, ik weet dat eigenlijk echt niet. Ik heb ook meer en meer... ik heb nog les gehad van Balu op universiteit, een Indische prof. En de Dine had over introspectie, had die de theorie... Die was in een hele zware depressie geraakt. Die had zichzelf proberen verwesteren en dus ook de gewoonte van introspectie aangeleerd. Wat dat je dan heel interessant moet vinden, hè, waar dat wij denken dat de diepe waarheden liggen. En zeker als je iets een beetje artistiek maakt, is het ook dan daar allemaal te rapen. En hij zei dat hij door zijn zware depressies tot de conclusie was gekomen dat zijn depressies eigenlijk voornamelijk door introspectie werden veroorzaakt. Dus dat zijn karaktereigenschappen. Bijvoorbeeld, hij wordt ontzettend snel kwaad. Wat ik kan getuigen, dat klopt.
Ja.
Die mens kon ongelooflijke woedeaanvallen hebben. Heel vaak ook omdat hij dingen begrijpt die wij allemaal nog niet begrijpen.
Mm-hmm.
Hij probeert dat mee te delen en wij zitten erop te kijken als een hond op een zieke koe. En dus dat moet bij momenten ongelooflijk frustrerend zijn voor hem. Dus hij schiet dan uit, hij maakt iemand met de grond gelijk. Nadien moet hij sorry zeggen. Die reflex om woedend te worden, dat is dan niet gewoon dat hij ontzettend kwaad wordt. Dat wordt dan een woedeprobleem waar dat hij anger management voor moet aanleren.
Ja.
Dat lukt natuurlijk niet. Een mens blijft kwaad worden. Hij kan niet meer buiten komen omdat hij tegen iedereen nog een sorry moet zeggen. Dat hij denkt, ja, die heb ik weer al beledigd. Ik bedoelde daar niks mee, maar die mens is daarmee kapot gemaakt. Heeft een trauma opgelopen, wat dat nu het woord van de laatste tijd is. Dus ja, meer en meer. Ik ben een verderfelijke mens. Deze gaan kijken in de gewoonte van het Indische dorp waarin dat hij was opgegroeid. Waarin dat zo was dat hij een bijnaam kreeg. Dus dat hij zijn ouders proberen met zachte opvoeding en met harde opvoeding met hem kletsen te geven om zijn woede uit hem te krijgen.
Ja.
Dat werkt niet. Ja, op den duur denken ze, godverdomme, we hebben nog andere kinderen ook. We gaan niet al die energie in dienst steken. Ze geven hem een bijnaam. Dus de kwaaie of degene die rap kwaad wordt. Dus dat is zijn bijnaam. Dan gaat hij naar het dorp ernaast. Ze zeggen, Balu, degene die rap kwaad komt, die rap kwaad wordt, komt op bezoek. En dan weten ze van, ja, bij den dienen, geen kwalijke kerel. Hij wordt gewoon ontzettend rap kwaad. Dat is niet meer dan dat. En op dat moment is dat gewoon een kwalijke karaktereigenschap. Zoals, ik heb de neiging om snel een vijand te creëren in mijn kop. Ook kwalijke karaktereigenschap. Misschien zijn er geen uitsteller, ik weet het niet. Ook kwalijke karaktereigenschap. Maar dan is het maar dat. En we hebben allemaal zoiets. Ja, als je denkt, dat is een woedeprobleem, dat ik anger management. En ik slaag er precies niet in. En het is nu al 20 jaar dat ik met dat probleem zit. Op den duur raakt in een negatieve spiraal.
Ja.
Waar dat je niet meer uit geraakt. En, dat je niet meer, en voordat je het weet, ben je zo depressief dat je niet meer naar de wc geraakt en in je eigen broek pist.
Een kleine samenvatting van de westerse psychologie.
Ja, voilà. En hij zei van, we schieten daarmee op, maar naar binnen te kijken en dat te proberen begrijpen.
We zijn een beetje doorgeslagen.
Je kunt alles van theorie dat je daarover bedenkt, is waar. En tegenovergestelde is ook waar. Kijk wat er in de praktijk werkt. En daarin kom ik bij het zinnetje van mijn moeder, dat ze heel vaak zei, wat een avance. Dus wat gaat het opbrengen? Wat gaat het daarmee opschieten? En dat is iets waar dat zij door haar sociaal milieu, en dat zijn we kwijtgeraakt, het sociaal milieu waarin dat mijn ouders zaten, had veel meer humor en zelfrelativering dan dat ik heb. En ik denk ook meer en meer dat je door een hoger opleiding heeft van alles van voordelen. Mm-hmm. Maar je leert ook nieuwe problemen aan. Ja. Je leert theorieën aan die niet kloppen. Dus die een soort, ik weet het niet, een soort eigen mythologie of zo zijn. Je leert standpunten over maatschappij aanvaarden die niet kloppen. En mm-hmm. die nieuwe problemen creëren. En veel grotere problemen. Omdat we aan de top van de maatschappij zitten. En dat samen in stand houden. En ook met een bias zitten van intelligente mensen, dat je heel goed bent in het selecteren van informatie die gunstig is voor je eigen theorie, om die te kunnen blijven geloven. Een working class heeft veel meer de neiging om dat te kunnen doorprikken, om te zien van, ja, maar dit klopt gewoon niet, dit werkt niet in de praktijk. En daar wil ik graag opnieuw van leren, om te kijken van, wat werkt er nu eigenlijk? En wat kan ik met mijn eigen psychologische theorieën over of dat ik open ben of niet open? Ik neem nu dat als voorbeeld, maar
je kunt het over alles.
Dus ik denk, ja, wat schiet ik daarmee op? Ik heb dan een tijd gehad dat ik dan dacht van, ah ja, ik hoor mezelf graag praten. Ik ben heel hard aan mezelf geïnteresseerd. Ik maak alleen maar voorstellingen over mezelf. Ik ben waarschijnlijk een narcist. Ja. Dan theorieën over narcisme beginnen. Ja, dat is wel heel narcistisch dat ik theorieën over narcisme begin op te zoeken. Dan zie je van, dit is niet geneeslijk, narcisme. Dit is niet geneeslijk. Ja, als je niet oplet, dan gaat dat een straatje helemaal in. Ja, dan kun je er beter zelf een eind aan maken. Dan denk je, ja, maar wat is er narcistisch om dan zelf willen bepalen hoe dat je doodgaat? Dus dat beeld wel een keer willen bepalen. Ja, dan beginnen checken en je dacht van, ben ik wel narcistisch? Dan zo empathisch mogelijk proberen doen. Dan denk ik, ja, maar ik ben eigenlijk gewoon niet in die mens geïnteresseerd. Ik wil naar iemand anders. En er zijn natuurlijk wel interessante mensen. Wat ga je nu doen? Ga dat dan nu naar dat trekken? En je hoort dat soort analyses, hoorde zoveel mensen maken. En dat wordt ook meer en meer in de mode om dat te doen. Ik heb momenten gehad dat ik aan mijn ouders dingen probeerde uit te leggen van gevoel. Dat ik aan zag kijken. Zo van, en die oordeelden daar niet over, maar die zaten daar naar te kijken. Naar elkaar te kijken. Maar, van Frans, weet je wat dat dan over hoort? Denk ik. En ik dacht, maar jullie zijn daarvan afgesloten. En nu denk ik, ja, misschien zagen zij beter dat het onzin was.
Dus je pleit eigenlijk voor voilà, mildheid. Laten we stoppen met de hele tijd met onszelf bezig zijn. En als het echt moet, dan geven we onszelf een bijnaam eigenlijk. Hè.
Dat is.
Een bijnaam lost veel op. En wat zou jouw bijnaam zijn?
Wouter de Wantrouwige. De laatste tijd denk ik de regie of de drama. Denk ik. Maak er maar een drammer van.
Wouter de Drammer. Ja. Wouter de Drammer, we zijn hier bijna. Ja, we moeten afronden. En dan komen we aan de laatste vraag die ik altijd stel bij Ostende Bonsoir. En dat is omdat we hier toch ook nog een beetje de horizon kunnen zien. We zien later, we zien morgen. Dus Wouter de Pre, wat zou jij later willen worden?
Dat is een. Ik heb het gevoel dat ik al ben wat ik wou worden, maar het is een verrassing dat het dit is. En nog steeds, er is nog altijd, omdat ik zo, ik was heel gezagsgetrouw en heel volgzaam, dus ik dacht iedere keer als we op school kwamen in het eerste lager, dacht ik, ja, dat was de gezagsfiguur, de leraar of de juf dan in het eerste. Ik dacht, ja, ik zal wel leraar worden waarschijnlijk. En dan dacht ik op het einde van het lager, dan dacht ik, ja, maar eigenlijk is directeur is belangrijker om te doen. En ik ben de eerste van de klas. Ja, ik zal wel directeur worden waarschijnlijk. Ja. Maar eigenlijk iedere keer dat ik dacht van, ja, dat is waarschijnlijk wat ik dan ga moeten doen. En dat ging maar door. En op den duur dacht ik, ja, ik zal Wilfried Martens moeten worden waarschijnlijk. Maar dat was iedere keer van, ja, dat zal wel zijn wat de bedoeling is. Maar ik ben eigenlijk geworden waar dat mijn plezier zat, wat ik het liefste deed. En dat was al van vroeg met taal bezig zijn en optreden. En daar zat het plezier en het spel. En En het maffe is dat ik daarin... Ja, ik heb dat altijd bij ons thuis, waren we daar ook te serieus in. Dus eigenlijk kreeg je mee dat het andere veel meer de moeite waard was. Ja. En dat kan ik soms nog. Dus ik kan, als ik denk van, is het nu niet tijd? Soms denk ik dan, oh, was ik maar wetenschapper geworden. Want dat is meer waard, is mijn gedachte dan. Maar ja, dat is dan gewoon omdat ik nog niet... Ik ben veel te slordig om de wetenschapper te zijn, dus dat heeft totaal geen zin. Nee. En dat past ook niet bij mij. En een deeltje van die dingen van wetenschappen dat ik interessant vind, zitten in mijn werk. Maar dus ik kan nog niet genoeg waarderen wat ik ben geworden. Okay. Maar ik voel er mij wel heel goed in thuis. En ik amuseer mij er ongelooflijk in. Dus ik zit daar nog met weinig vraag of het dit is of iets anders moet worden. Of dit is goed, prima speelt.
Het is altijd vanzelf geworden, dus jij blijft vanzelf worden wie jij bent eigenlijk.
Ja, ja. Ja.
Alright. Voilà. Veel dank, Wouter de Pree.
Merci.
Dit was Austin de Bonsoir, een gesprek over eb, vloed en horizon. Met Guinevere Klaes en Wouter de Pree. Voor de gelegenheid live opgenomen in het Casino Cursaal. Volgende keer kruipt Guinevere weer in haar torenkamertje. À la prochaine.